Alles wat je eigenlijk door de wc spoelt, dat komt uit bij het waterschap.
Ja, jullie pakken dat slip op.
En daar zetten we eigenlijk een tankstation neer dat biogas en schoonmaakt en comprimeert pompt in onze containers. Dus eigenlijk net zoals als je een autolaadplein hebt,
ja,
hebben wij dat met gas. Nou, die motoren hebben zo afgesteld dat ze heel weinig stikstof uitstoten. Dus maar 100.000 kilowattuur opwekken met onze generator heeft dezelfde uitstoot als één schaap. Ja. 5 jaar geleden zei iedereen dat dit niet kon wat wij nu doen.
Graafmachines, shovels, bulldozers, brood nodig voor de bouw. Maar er is één probleem, ze draaien op fossiele brandstoffen. Hoe maken we de bouw duurzaam? Daar komt Powercrumbs om de hoek kijken. Hun oplossing tovert wat uit het riool komt om naar volledig duurzame stroom. Hoe ze dat doen, dat vertelt mede-eigenaar Jelme Kalf in deze aflevering van Groene Zaken. Dit is Groene Zaken, de podcast waar we het hebben over groene zaken voor groene zaken. En Danny, vertel nog eens, waarom doen we dit eigenlijk?
Nou, omdat er inmiddels zo'n 10.000 bedrijven op de wachtlijst staan om een aansluiting te krijgen. En dat is niet oké. Dus wij willen BV Nederland helpen groeien en natuurlijk helpen verduurzamen.
Ja, dat heeft natuurlijk niet te maken met alleen die 10.000 bedrijven die nog zitten te wachten op die stroomaansluiting. Maar ook iedereen moet en wil ook graag verduurzamen. Ja, wij geven eigenlijk de handvatten om dat zo goed mogelijk te doen.
Ja, wij gaan op zoek naar slimme oplossingen hoe we dat met z'n allen kunnen scheffen, die energietransitie.
Ja, precies. En de bouw is een van die plekken waar heel veel zwaar materieel wordt gebruikt. Ik hoorde ronkende dieselaggregaten nog.
Ruikt wel lekker, hè?
Vind je dat?
Ja, ruikt wel lekker.
Ja, maar ik vind bloemetjes vind ik lekkerder.
Okay.
Zware ronkende dieselaggregaten, ja, daar is Powercrumbs dus verandering in aan het aanbrengen. Maar ik zat dit draaiboek te lezen, Danny, en halen jullie echt groene stroom uit het riool? Jelmer, welkom Jelmer. Groene stroom uit het riool. Stel jezelf eerst eens voor en dan gaan we het helemaal hebben over Powercrumbs.
Jelmer Kalf, een van de oprichters van Powercrumbs. 5 jaar geleden begonnen om te kijken hoe kunnen wij Nederland helpen verduurzamen. We zagen namelijk een groot probleem. En dat zijn we gaan oplossen. Mijn rol binnen Powercrumbs is zorgen dat we biogas vinden. Dat daar ook de afspraken mee worden gemaakt. En dat het ergens heen gaat. En dat ik daar ook de afspraken mee maak. En dat we eigenlijk nieuwe technologische toepassingen samen maken met onze partners. Dus ik zit veel op het relatiebeheer.
Ja, je zei je moet biogas gaan vinden. Hoe is dat idee ontstaan? En dan gaan we daarna verder over dat biogas vinden. Hoe is dat eerste idee ontstaan van Powercrumbs? Dan kunnen we daarna inderdaad gewoon eventjes een deep dive doen in hoe het werkt en dat soort zaken.
Ja, mijn compagnon die werkt heel lang bij Liander. Die kwam heel vaak bij groengasproducenten, waar dus al biogas werd gemaakt. En die zag overal bij elke locatie een fakkel staan. En die stond ook regelmatig aan. Dus ja, dat is best wel zonde.
En zo'n fakkel, voor mensen die het niet kennen, ik denk dan aan olievelden in Amerika waar dan zo'n toren staat met zo'n vlammetje. Is dat dat?
Dat is inderdaad zo'n fakkel. Alleen ja, met gasvormig zie je eigenlijk het brandende gedeelte zie je niet.
Okay.
Dus het is doorzichtig. Ja, dus je ziet wel vooral warmte er vanaf komen. Maar ja, die toren inderdaad, die is gewoon een meter doorsnee. En dat is ook bij deze systemen zo. Als je gasbrande aansteker pakt, zeg maar, dat doe je dan ongeveer 100 keer groter of 1000 keer groter.
Ja. Ja,
en dat is dan wat er bij zo'n fakkel doorheen gaat.
Ja. En dat biogas werd afgefakkeld. En dat is zonde, want daar kun je dus ook stroom van maken, begrijp ik.
Ja. Dat gebeurt nu ook al op die locaties waar ze dus affakkelen.
Ja.
En daar zitten ze gewoon tegen ook stikstofproblematiek aan. Dus ze kunnen daar niet nog meer biogas omzetten naar stroom.
Mm-hmm.
En vaak hebben ze die stroom ook helemaal niet nodig. Of maar een klein deel daarvan eigenlijk.
Ja, want dat is wel direct. Ja, ik zit even stil te horen, maar waarom? Dit is dus de energie, maar die wordt verbrand. Dus die wordt niet, als ik zeg het toch goed, dat het dan niet gebruikt wordt.
Ja, we zijn letterlijk energie aan het weggooien in een wereld van schaarste.
Maar waarom dan?
Ja, je wil zorgen, het waterschap of de biogasproducent die maakt van het afvalmateriaal dat zij hebben, dat gooien ze in een vergister en daar komt biogas uit vrij. En biogas is een combinatie van methaan met CO2 en een beetje verontreiniging. Dat gas krijgen wij aangereikt aan ons vulstation. En wij gaan dat schoonmaken, droogmaken en brengen dat op druk. En dan stoppen we het in een container. Dus eigenlijk net zoals met waterstof is je waterstofmolecuul je energiedrager. En bij ons is methaan onze energiedrager.
Ja, dus als ik het goed begrijp, ik weet van methaan. Dat is heel slecht. Dus ik weet, dat is een statistiekje die heb ik geoefend. Het is 84 keer zo schadelijk in de eerste 20 jaar van de uitstoot als je dat vergelijkt met CO2. Want we hebben het altijd over CO2, maar methaan is eigenlijk veel slechter. Dus normaal verbranden ze dat, omdat ja, ze moeten er vanaf, want dat mag niet vrijkomen. Maar ze kunnen, ja, ze zetten het niet zelf om naar stroom, want dan kunnen ze dan eigenlijk daar niks mee. Maar jullie kunnen er wel wat mee.
Ja, wij kunnen er wel wat mee.
Ja, ja, want als ik het goed heb, dus jullie kunnen, omdat jullie dus daarna het ergens anders heen kunnen brengen.
Ja, dus wij zijn eigenlijk een mobiele biogasmarkt. Dus normaal wil je biogas eigenlijk het net instoppen en dan maak je er groen gas van. Dus dan haal je een deel van de CO2 haal je eruit. Dan gaat de calorische waarde van dat gas vervolgens omhoog en dan kan je het invoeden in het gasnet.
Ja.
Nou, supermooie oplossing. Waarom zijn wij dan nog nodig? Nou, die systemen heb je hele grote volumes biogas voor nodig per locatie. En eigenlijk de meeste locaties in Nederland die hebben dat niet. Dus je zit eigenlijk met een probleem. Dus je zet eigenlijk nu een gasmotor, zetten ze neer. Daar gaat dat biogas in, maken ze stroom, zetten ze het stroom op een net.
Ja.
Dus dat is wat ze nu doen.
Ja.
Ja, dan gaan die waterschappen gaan nog meer biogas maken, want het proces verbetert. Die woonwijk wordt groter. Maar ja, als je niet kan uitbreiden, dan ga je dus meer biogas produceren, maar je kan er ergens mee heen. En dat stuk gaan ze afvakkelen.
Ja, helder. En voordat we naar dat afvakkelen gaan en hoe jullie dat op die locatie krijgen, wie is dan de doelgroep van Power Crumbs? Voor wie maken jullie die containers?
Ja, eigenlijk voor twee partijen. Dus wij zijn een verbindende rol tussen de biogasproducent en de tijdelijke energiegebruiker. En daar zien we de bouw als grootste energieverbruiker zien we voorkomen.
Ja.
Ja, want eigenlijk breng je stroom naar plekken waar het niet is.
Nou, we brengen geen stroom, we brengen gas.
Ja, ja, sorry.
En dat is wel een wezenlijk verschil. Want in de energietransitie kijken we allemaal naar energiedichtheid. En hoe duur is een component? Nou ja, het is misschien gek dat ik het zeg, maar diesel is een heel mooi product qua energiedichtheid. Qua vervuiling is het een van de meest slechte producten die je kan pakken. Dan moet je een alternatief hebben voor die liter diesel om dat te gaan vervangen. Ja, dan wil je een energiedrager hebben die een hoge energiedichtheid hebt, makkelijk vervoerbaar is en ook weer makkelijk implementeerbaar is.
Okay, en dat is dus, dat kun je met dat biogas dus wel doen. En dat is ook de reden dat je de biogas natuurlijk vervoert.
Ja.
En op locatie maak je er dan die duurzame stroom van. Oh ja, en de bouw is dan, ja, dat is natuurlijk logisch. De bouw, er is in de regel, is daar vaak nog geen aansluiting. Want dat komt natuurlijk pas als de woningwijk of het bedrijfterrein er is.
Ja,
of soms ook dan nog niet.
Okay, nee, precies. Want ook die cases horen we. Er zijn huizen gebouwd, maar er is geen voldoende stroom beschikbaar.
Ja, ook die aanvragen krijgen wij binnen inderdaad.
Ja, ja? Dat
ja die krijgen wij binnen. Dus het waar we eerst heel erg gefocust waren op de bouwsector, dan zien we nu ook andere tijdelijke energievragers eigenlijk ons vinden.
Ja.
Dat zijn over het algemeen wat langer termijn projecten of trajecten waarbij ze gewoon energie nodig hebben. En dan zeggen we ook altijd, ja, ga eerst je aansluiting maximaliseren, zet er een batterij bij. En alles wat je dan nog nodig hebt, dat kunnen we komen bijvoeden. Dus we geven eigenlijk altijd als advies, hoe gebruik je zo min mogelijk biogas? Want dan kunnen we meer mensen helpen met hetzelfde probleem.
Ja, ja. En hoe groot is de stroomvraag eigenlijk op zo'n bouw? Want ik denk inderdaad nog, ja, al jullie begonnen met ronkende shovels en dat is ook het beeld wat ik erbij heb. Maar is die bouw al heel erg aan het elektrificeren?
Ja, de elektrificatie gaat heel hard.
Oké.
Elektrische bouwmachines zijn wel echt een stuk duurder dan een dieselmachine. Is ongeveer 3 keer zo duur als een dieselmachine.
Ja.
En één zo'n graafmachine, laten we een 30 tons graafmachine pakken, zit tussen de 400 en 600 kilowattuur aan energie in. En dat gaat in een dag leeg. En dan staat er op één project, staan er meerdere van die machines.
Ja.
Dus als je nu een dijkversterkingsproject doet, dan kan er zomaar per week tussen de 5 tot 15.000 liter diesel doorheen gaan. Dat betekent dat we dat in één keer uit het stroomnet moeten halen.
Ja.
Ja, dat gaat mis, want daar was ons net niet voor gemaakt. Ja, dan moet je dus, net zoals wat we nu diesel brengen, gaan we biogas brengen. En op die manier zetten we dat biogas op locatie om in stroom en kunnen we die machines opladen.
Ja, ik zit ineens, ik in mijn hoofd dacht ik, oh ja, zo'n bouw is natuurlijk tijdelijk. Maar na het gewoon die energievraag van de bouw, ik denk ook al heb je natuurlijk wel ergens stroomaansluiting. Dus natuurlijk, dat vermogen is zoveel groter dan dat er normaal nodig is. Dus logisch dat het er ook niet is.
Ja.
Want ja, als het goed is die capaciteit natuurlijk een beetje afgestemd. Dus dat is ook heel logisch dat er dus tijdelijk inderdaad het vermogen van jullie dan nodig is.
Ja.
Ja, en wat ook gebeurt is, als zo'n graafmachine, als die gaat rijden, verbruikt die eigenlijk zijn meeste energie. Dus je wil zorgen dat die zo min mogelijk rijdt.
Ja.
Nou, als je dus een dijkversterkingproject aan het doen bent, betekent dat je ongeveer elke kilometer een netaansluiting moet gaan realiseren, die die krachtstroom ook kan leveren voor die machine. En dat zijn best wel forse netten.
Ja.
Ja, op een klein stukje is dat nog realiseerbaar als je in de buurt zit van een trafo. Nou, als je dat kan, vooral doen. Maar ja, heb je daar niet mee te maken, dan moet je naar andere oplossingen kijken.
Ja. En je noemde net 15.000 liter, maar hoe verhoudt zich dit als je dus dit dus elektrisch doet? Dus hoeveel Tesla's? kunnen we het met een Tesla vergelijken?
En als je 15.000 liter diesel vertaalt naar kilowattuur, ga even uit dat je ongeveer 3,5 kilowattuur per liter diesel hebt.
Okay. Mm-hmm.
Als ik hem nog even voor de reeks om plat mag slaan, dan heb je 45.000 kilowattuur wat er per week doorheen kan gaan. Ja, dit zijn serieuze aantallen.
Ja, dat krijg ik niet in een weekje thuis daarheen gejaagd.
Nee, dat is niet, dus niet te vergelijken met autobaden. Nee. Dat is echt een andere categorie.
Het is een andere categorie. Ja. En in Nederland moet ongeveer nog 1500 kilometer dijk versterken.
Dus je hebt nog wel wat te doen.
Er is nog best wel wat te doen.
Er is wat dat betreft nog handel.
En daarom is het ook niet het ei van Columbus. Je hebt allemaal verschillende oplossingen naast elkaar nodig om deze opgave voor elkaar te scheffen.
Misschien sowieso interessant om dat ook wel, vind ik zo interessant om te weten, maar voordat er dingen door elkaar lopen om te weten, hoe werken jullie dan bijvoorbeeld samen met een batterij? Want ik kan me zo voorstellen dat heel veel mensen normaal aan zo'n batterij denken, van dat is ook mobiel. Nog even over wat je zegt, de bouw is natuurlijk dan zo'n logische. Maar er zijn dus ook al partijen waar je dus, ja, bij wijze van, want we hadden het net over al die bedrijven die dus geen aansluiting hebben. Doen jullie dat soort dingen ook echt concreet al? Dat...
Ja, we hebben nu al één fabriek draaien op biogas.
Oh, echt ja?
Ja.
Meen je niet?
Ja.
Oké, dat is wel bijzonder.
Ja. Ja, even helemaal terug naar het biogas. Want je zei, onze klanten zijn waterschappen aan de aanvoerkant. Hoe werkt dat eigenlijk? Wat is dat slip voor materiaal?
Ja.
Ja, je hebt alles wat je eigenlijk door de wc spoelt, dat komt uit bij het waterschap.
Ja.
Die zijn verplicht om dat water te zuiveren voordat ze dat mogen lozen op de rivier. Dus dat is geen drinkwater wat ze ervan maken, maar gewoon loosbaar water.
Ja.
Al dat slip is gewoon een afvalproduct. Maar eigenlijk niet. Dus wat ze doen is om dat hoeveelheid afval wat ze moeten wegrijden, want dat moet gewoon naar verbrandingsovens, ga je vergisten. En doordat je gaat vergisten, gaat je dus een deel van die moleculen zet je om in bruikbare energie. Nou, dat is wat het waterschap dus doet met dat slip. En al het overige slip wat ze overhouden, dat wordt alsnog naar een afval overgereden.
Maar daar zit veel minder energie in.
Veel minder energie in.
Is het toch dan kleiner en makkelijker te verwerken voor ze?
Ja, dus dat is het doel. Om zo min mogelijk... Uiteindelijk, ze moeten het wegrijden met een vrachtwagen. Dus hoe minder vrachtwagens hoeven draaien, hoe efficiënter het wordt.
Ja. Jullie pakken dat slip op. Of schonen dat op?
Ja, dat doet het waterschap, dat allemaal.
Okay.
Dus wij krijgen eigenlijk gewoon ruw biogas aangeleverd. Dus daar zit er nog verontreiniging in.
Ja, dat wil ik zeggen. Dat is nog wel verontreinigd biogas.
Ja, verontreiniging is wel een heel zwaar woord.
Mm-hmm.
Maar er zitten sulfieten en siloxane zit erin. Er zitten nog een paar andere stoffen. En dan moet je eruit filteren. En dus daar houdt ons systeem rekening mee.
Ja, en jullie halen dat dan op?
Nee, wij zetten eigenlijk ons. Wij krijgen eigenlijk een stukje ruimte op die productielocatie.
Ja.
En daar zetten we eigenlijk een tankstation neer. Dat biogas en schoonmaakt en comprimeert. In een pompt in onze containers. Dus eigenlijk net zoals als je een autolaadplein hebt.
Ja.
Hebben wij dat met gas.
Gewoon op de locatie van het waterschap wordt dat gas schoongemaakt.
Ja.
Gevuld. Ja. Onder druk. En dan kunnen jullie het naar de bouw brengen.
Ja, dus we hebben een standaard raffinaderij eigenlijk gebouwd, die in verschillende categorieën bij verschillende zuiveringen kan staan.
Wauw. En dat is 5 jaar geleden begonnen.
Ja, 5 jaar geleden zei iedereen dat dit niet kon wat wij nu doen.
Wel vet hoor.
Dat is toch te gek.
Ja.
En is elke waterschap klant bij jullie of...
Nee, wij zijn nu met 4 locaties zijn we bezig.
Mm-hmm. Jullie kunnen flink opschrijven.
Ja, dat wou zeggen. Er zijn er nog genoeg.
Er zijn er nog een aantal. En op veel plekken wordt er gewoon gefakkeld. En sommigen zijn gewoon nog niet op de hoogte dat wat wij doen, dat ook voor hun een toepassing heeft.
Is dat afvakkelen ook niet iets wat überhaupt moet stoppen? Want ik weet dat er bij methaan en de olieboring en zo, dat uiteindelijk dat men heeft besloten dat men daarvan af wil. Geldt dat hiervoor ook?
Dat geldt hier eigenlijk ook voor. Dus de omgevingsdienst die komt jaarlijks bij deze locaties langs om eigenlijk aan te geven, welke maatregelen ga je treffen om te zorgen dat je gaat stoppen met fakkelen.
Ja, dus
zo min mogelijk.
Ja, dus voor die partijen zijn jullie eigenlijk ook heel belangrijk. Dat betreft.
Ja. ja, in ieder geval de omgevingsdienst mag nooit adviseren wat je moet gaan doen. Die mogen alleen zeggen, nee, je moet iets doen.
Laat ik zeggen, voor de waterschappen die dat echt willen reduceren, ben je in feite ook wel
dus echt een oplossing. Een waterschap dat dit zuivert, die kan straks in de show notes op een linkje klikken en contact met je opnemen.
Dat zou zeker een hele mooie zijn. Want we hebben het echt nodig van onze partners. Dus wij zijn niet van, hey jongens, wij doen alles in ons eentje. Nee, zeker niet. Wij hebben juist die samenwerking opzoeken. Om dit te realiseren. Dus je waterschap is gewoon echt je partner, maar degene die de generatoren aanschaft, dus zeg maar een Brenenoord van deze wereld, ja, die investeert ook in deze keten. Dus wij doen maar alleen het stukje wat niemand doet.
Mm-hmm.
En voor de rest gebruiken we eigenlijk alleen maar de lokale spelers in de markt.
Yeah.
Wij zijn ook geen transportbedrijf. Wij huren transport in van lokale mensen.
Het is niet dat jij in die elektrische vrachtwagen achteruit rijdt, zo'n containertje ophaalt en naar een bouwlocatie brengt.
Nee. Nou ja, we mogen zelfs niet elektrisch rijden, want het is een ADR-middel. Het is brandstof, dus je mag dat nog niet elektrisch vervoeren.
Wacht even, brandstof mag je alleen maar met een brandstofverbruiker vervoeren.
Ja, de wetgeving moet hiervoor nog veranderen.
Ja, precies. Nou, we horen vaker in deze podcast dat wetgeving nogal eens achterloopt op dingen. Goed, zo is dat nou eenmaal.
Ja, het is geen onwil. Het is meer van, je moet door zo'n die processen moeten aangepast worden. Dat gaat over veel schuiven.
Ja, maar ik kan me zo voorstellen, want zo'n bouw, hè? Nou, laten we het over die dijken hebben. Dat zijn meestal, dat is niet een bedrijf wat even komt, nou ja, maar komt het even bij ons doen. Dat zijn vaak tenders, toch? Met van die voorwaarden en zo.
Ja.
Speelt dat daar nog een rol in? Want je noemt net dat voorbeeld dat je dus dat met de brandstof moet vervoeren. Ik kan me zo voorstellen dat er ook allerlei eisen zijn. Dat hoor op andere plekken vaak van. Hoeveel uitstoot is er nu? Met jullie oplossing bijvoorbeeld. Van, ja, hoe werkt dat?
Nou ja, je moet dus je energiedrager certificeren. Dus alle componenten die jij gebruikt in je hele keten. Moet je toerekenen aan elke kuub gas die door dat systeem heen gaat. Dus uiteindelijk heb je een emissiewaarde of een emissieuitstoot per geleverde kuub, plat gezegd.
Ja.
Nou, Rijkswaterstaat heeft een heel mooi MKI-systeem ontwikkeld. Dus eigenlijk die heeft een waarde gekoppeld, een geldbedrag gekoppeld aan die emissiestof.
Okay.
En dat zorgt ervoor dat je dus appels met appels kan gaan vergelijken. Want je kan het hele systeem, je hebt zoveel uitstoot gehad in je systeem. Nou, dat kost dus zoveel voor de maatschappij. Eigenlijk de schaduwkosten voor de maatschappij. En die gaan we doorrekenen aan het project. En dan maakt het eigenlijk niet meer uit of je het met waterstof, biogas, accu's rijden, weet ik wat allemaal gaat doen.
Mm-hmm.
Want het is gelijk speelveld. Dus in die methodiek is iedereen gelijk.
Ja.
Dat vind ik het hele mooie van die MKI-methodiek. En dat duwt dus ook zorgen dat je niet alleen naar je bouwplaats gaat kijken, maar naar die hele keten die daarachter zit.
Ja, want ik kan me voorstellen, bij tenders is dat volgens mij wel vaak zo'n hoofdpijndossier. Want ja, is leuk dat we allemaal naar 100% duurzaam willen, maar ja, zie het maar eens te cheffen. Hè? Heel veel onderdelen is natuurlijk moeilijk. Ik kan me voorstellen dat je in zo'n proces, dat jullie wel een hele fijne partij zijn om te helpen tijdens die bouwfase te verduurzamen.
Ja, hij is tweeledig. Dus wat er vaak wordt voorgeschreven is dat je emissieloos moet uitvoeren. In ieder geval een bepaald percentage van de gedraaide machineuren.
Mm-hmm. Ik voel een kanteling aankomen. Ja?
Ja. Ja, ons biogas is emissiearm.
Waar zit hem dan in? Is dat bijvoorbeeld het vervoer?
Niet vervoer, maar als je biogas omzet van gas naar stroom, dan gaat het in een generator, in een verbrandingsmotor. Die is zo opgebouwd dat hij gewoon bijna geen schadelijke stoffen meer uitstoot. Mm-hmm. Maar hij stoot wel iets uit.
Ja. Ja.
Maar hij is zo weinig dat als je kijkt naar het hele systeem, is het biogassysteem wat wij neerzetten, is duurzamer dan een emissieloos systeem. En dat is best wel een interessante discussie.
Ja.
Want ja, wat betekent dat nou eigenlijk? En hoe ga ik dat in beleid vormen?
Ja, hoe zit dat? Leg dat nog eens uit.
Nou, je hebt zeg maar, net zoals dat je een windmolen ergens neerzet, die 13 gram CO2 uitstoot per kilowattuur. Ja, ik heb nog nooit CO2 uit een windmolen zien komen, maar dat is hoe het systeem werkt.
Mm-hmm.
Nou, biogas zit op 9 gram CO2 uitstoot per kilowattuur. Maar daar zie je uitstoot.
Ja.
Ja, maar die windmolen is al gebouwd en nog afgedankt.
Die windmolen, daar zit uitstoot in berekend natuurlijk.
Dat is in berekend. Ja. Dus hetzelfde, voor elke levering die wij plaatsen, verbruiken wij 4 gram staal.
Ja.
Ja, dat is fossiel staal. Moet ik toerekenen aan elke kuub die geleverd is.
En het staal komt uit de generator, uit de container en dat soort dingen. Al die kleine facetjes worden meegerekend in die berekening. Wat heel logisch is, want dan kun je appels met appels vergelijken.
Juist.
Dat is zo'n term, toch? Zo uitstoot tijdens de gehele levenscyclus. Wat is dat
term? Ja, life cycle analysis. Okay. Dan ga je alle stoffen. Dus wij gebruiken een bepaald filtermateriaal om te zorgen dat we de sulfieten en siloxanen uit dat gas halen. Ja, dat moet ergens vandaan komen. Ja. Dan moet je uitrekenen. Oké, dat is mijn leverancier. Die moet zoveel kilometer rijden.
Ja.
Ik ga zoveel gas gaat er door dat filter heen. Dus het gaat zoveel CO2 uitstoot.
Heeft het gekost om dat filter om dat apparaat te krijgen?
Ja.
Appels met appels.
Dan ga je echt appels met appels.
Het is een grote Excel, maar het is wel handig.
Maar daar tegenover staat toch, kijk, ik snap dit argument. En ook wel de uitstoot van tijdens dat proces. Maar je kunt ook zeggen, nu die energie gebruikt wordt en dat afvakkelen, dat is ook niet geen geweldig proces. Ben je dan in dat stukje ook niet een stukje klimaatpositief? Omdat je uitstoot daarvoor komt?
Ja, het is die fakkel, daar zit stikstofontwikkeling bij. Die fakkel gaat in principe uit op die locatie. Dus daar komt stikstofruimte vrij.
Mm-hmm.
Nou, die motoren hebben zo afgesteld dat ze heel weinig stikstof uitstoten. Dus maar 100.000 kilowattuur opwekken met onze generator heeft dezelfde uitstoot als één schaap.
Ja. Nee, wou ik bijna zeggen.
Ja.
Dus wacht nog één keer. 100.000 kilowattuur stroom is één schaap.
Ja, dezelfde uitstoot als één schaap.
En hoeveel stoot een schaap uit? Niet veel dus.
Nee.
Oké.
Dat is een moment van bezinning waarvan je denkt van oké, dit is even in verhouding gezien.
Nou, als je kan nog verder doortrekken, dus 1,5 miljoen kilowattuur is ongeveer de uitstoot van een koe.
Ja.
En dat is zeker heel van, hey jongens, moeten we wel, als je een project gaat doen waar je net stikstofbeperkingen hebt. Kijk, als je een diesel neerzet, dan ga je ruim over je depositiegrens heen.
Ja.
Dan moet echt boerderij weg. Maar bij ons is het geval, je moet een stukje van die ruimte van die boer eigenlijk lenen. En dan kan je bouwwerkzaamheden uitvoeren. En daarna koopt hij zijn schaap weer terug. Ja. En kan hij weer verder.
Ja.
Het gaat erom, dus we zijn eigenlijk praktisch impactloos. En daarmee helpen we ook dus heel veel partijen. Die dus nu elektrisch werken, geen netaansluiting krijgen, mm-hmm. in een Natura 2000 gebied staan. Ja, daar komen wij heel goed overrecht. Dus onze generatoren staan in Natura 2000 gebieden.
Ja, want één schaap.
Eén schaap.
Of misschien een half schaap.
Dit is echt een fantastisch. Ja, ik bleef verbaasd over hoe geweldig dit verhaal is.
Ik wil een thuis.
Nou ja, ik wou bijna eerst een fabriek beginnen, zodat we hier...
Ja, precies.
Ja, maar ik ben wel benieuwd van... het klinkt super, maar betekent dat ook dat er massaal vraag is naar hetgene wat jullie doen? Of waar zit voor jullie de uitdaging?
De uitdaging is dat wij nu van start-up naar scale-up gaan. Dus je hebt een kip-ei-probleem. Dus je gaat ook niemand een waterstofauto kopen als je geen waterstof kan tanken.
Nee, ja, behalve die 14 mensen die nu in een waterstofauto rondrijden in Nederland. Maar,
ja, wat je zegt inderdaad. Nee, dus wij moeten zorgen dat we het kip-ei-probleem doorbreken. En dat houdt in dat wij dus meer tankstations moeten plaatsen en dat er generatoren kunnen zijn.
Ik bedoelde misschien meer dan aan de, dat is dan de aanbodkant, soort van, dat jullie daarvoor kunnen zorgen. Mm-hmm. Nou, we hebben al vastgesteld, er zijn nog meer waterschappen, dus dat, ik geloof dat jullie kunnen schalen.
Ja.
Maar als we naar de vraagkant kijken, dus de vraag naar jullie producten, maar hoe staat het daarmee?
Nou, in de bouwsector wordt ongeveer 400 miljoen liter diesel per jaar verbruikt.
Dat is iets meer dan één schaap.
Ja, dus ongeveer 10% van het dieselverbruik gaat richting de bouwsector. 20% van het dieselverbruik gaat richting de transportsector.
Zo, oké. Dat zijn serieuze aantallen.
Dus er is, wij kunnen niet alles oplossen. Dat is ook niet wat wij beweren. Maar het is wel een energiedrager die nu beschikbaar is. Die wij snel kunnen aansluiten bij producenten. We kunnen producenten binnen 6 maanden kunnen we operationeel hebben.
Mm-hmm.
En dan gaan ze gewoon meteen biogas leveren en verrijden. Wij zorgen aan de andere kant dat er genoeg generatoren zijn en projecten waar dat gas dan ook weer naartoe kan. Mm-hmm. En zo combineren we eigenlijk 2 markten aan elkaar.
Ja. En is het dan vooral aan de vraagkant, is het dan, ik kan me voorstellen, zoiets nieuws, dat is ongetwijfeld altijd kostbaarder dan hoe het nu met diesel gebeurd is. Is het dan vooral een kwestie dat we dat met z'n allen belangrijk genoeg moeten vinden, dat we ook die extra kosten daarvoor over hebben? Of?
Daar komt u eigenlijk wel. Alles wat duurzamer is, is vaak ook duurder. Bij ons is dat ook het geval.
Je hebt natuurlijk ook opstartkosten. Kan ik me zo voorstellen dat het ook, het zal ook een stukje schaalbaarheid misschien ook wel mee te maken hebben.
Ja, wat wij wel proberen is om de kostprijs van ons product zo laag mogelijk. Dus wij kijken gewoon naar total cost of ownership optimalisatie. Nou, en daar zie je dat onze brandstof tussen de prijs van biodiesel, 100% biodiesel ligt en diesel.
Mm-hmm.
Daarmee zijn we dus gewoon best wel een prijscompetitief technisch prijscompetent. En de bouwer, als hij in zijn aanbestedingen dus een MKI-belofte moet doen, nou, dat betekent dat hij daar zijn voordeel kan halen. Kijk, een liter diesel in de MKI, 31 cent.
Ja.
Ja, die van ons zit op 2/3 cent.
Ja, dat is wel een significant verschil.
Dan moet je wel grote voordeel wat je met diesel hebt, is als je dat moet brengen, kan je veel in één keer brengen. Mm-hmm. Dus je transportuitstoot is per liter veel lager dan dat bij ons het geval is. Als je dus kijkt naar 50 kilometer willen leveren, dat is ongeveer het maximum wat we eigenlijk willen. Want anders is het niet meer lokaal.
Mm-hmm.
Nou, dan zitten we ongeveer op 1,5 cent per liter diesel equivalent en MKI.
Ja, dus daar pak je natuurlijk dan het verschil op.
Daar pak je het verschil
op. En is dat ook het verschil tussen ergens wel kunnen bouwen en ergens niet kunnen bouwen?
Dit zit vooral in het verdienmodel van de hoofdaannemer.
Okay.
Dus je hebt een hoofdaannemer, wint eigenlijk, schrijft in op de aanbesteding. Die moet eigenlijk al aangeven, ik ga inwerken met biogas en daardoor heb ik een hele lage milieuscore. Daardoor krijgt hij een fictieve korting.
Ja.
En dat betekent dat hij meer betaald krijgt, omdat hij ook meer inschrijft. Maar zijn inschrijfsom wordt gewaardeerd alsof die lager is dan een fossiele inschrijving.
Ja.
Dus dat is een beetje een complex mechanisme.
Mm-hmm.
Maar de bouwers zijn hier goed in
bedrijf. Ja, degene die bouwt en deze podcast luistert, die weet precies waar jij
het over hebt
en gaat jou dus bellen. Nadat dit nu online staat. Hey, en het verschil tussen zo'n mobiele batterij. We kennen natuurlijk ook gewoon mobiele batterijen. Worden opgeladen, worden ergens neergezet. En ook veel plezier ermee, laat ik het zo zeggen. Wat zijn die voor- en nadelen ten opzichte van elkaar?
Ja, het versterkt elkaar eigenlijk.
Aha.
Dus wij zien daar, wij zetten heel veel locaties waar wij een biogasgenerator neerzetten, zetten we ook een batterij bij.
Oh.
En dat heeft mee te maken dat als een generator op een lage belasting draait, dat je ben je totaal niet efficiënt bezig. Dus een generator die is meest efficiënt 80% belasting tot 90% belasting.
Ah, okay.
Dus wat je doet met die batterij is zorgen dat die generator in dat bereik zit, dan gewoon aangaat tot die batterij vol zit. Als die batterij zijn vol punt heeft gebruikt, zet je generator gewoon uit. In plaats van dat je hem laat sudderen en laat doordraaien. En dan ga je zoveel brandstof verbruiken die je niet nodig hebt. Mm-hmm. En dat is echt zonde.
Ah, dat is een mooi evenwicht tussen generator laten draaien en je accu vol.
Ja, je accu vol. En wat het voordeel van een accu is dat hij heel snel heel veel vermogen kan leveren. Ja? Dus dat is echt de kracht van een accu. Wat wij gezien is dat wij standaard een basislast stroom neerzetten. En daar overheen zet je die batterij die zich vult. En die kan enorme pieken aan. Die soms al 6-7 keer hoger zijn dan de nominale stroom die wij voeden aan die batterij.
Ja, helder. Want die shovels of die graafmachine of wat dan ook, die moeten met hoog vermogen kunnen. Die laden met hoog vermogen. En dat lever je dus uit die batterij. En ondertussen kan die batterij weer opladen met jullie.
Ja, je ziet eigenlijk dan de combinatie als de accu-pack van een bouwmachine voor de middag eigenlijk al grotendeels leeg is. En je ziet, hij gaat het einde van de dag niet halen. Dan kan die batterij in een half uur tot een uur gewoon een groot deel van die batterij weer bijvullen. Kan hij zijn dag afmaken.
Ja, dus er wordt geschaft en geladen.
Er wordt geschaft en
geladen. Ja, dat is ook interessant. Dus inderdaad, je hebt er eigenlijk best wel weinig. Want met de auto hebben we soms wel eens, hè, dat mensen hebben een hoofd, daar moet je dan mee wachten. Omdat je natuurlijk ook. Ja, neem aan bij je eigen huis bijvoorbeeld. Dan laad je natuurlijk met best wel laag vermogen. Wel, terwijl gewend dat dan je auto toch wel een paar uur moet laden. Maar als ik jou zo hoor, dan omdat die apparaten op de bouw dus ook best wel hoog vermogen zijn, kunnen ze dus ook gewoon heel snel verder. Dus je hebt best wel weinig verlies eigenlijk op zo'n bouwplaats qua tijd.
Dat is wel hoe je het wil inrichten.
Ja.
Dat betekent wel hogere kosten met zich mee. Kijk, als je thuis gaat laden, dan laad je langzaam en je hebt je zonnepanelen aan. Dan heb je een hele mooie kilowattuurprijs. Ja. Nou, dan kan geen brandstofmotor tegenop. Maar heb je die situatie niet, dan is het per definitie veel duurder.
Hm. Ja.
Nou ja.
Helder.
Snap ik. Hey, jullie, we hebben al één crisis aangetikt, namelijk de, de netcongestie. Maar nou hebben ze ook een, natuurlijk de stikstof waar we het over hebben. Die stikstof, die crisis, die speelt zich namelijk af bij boeren. Dus ik weet niet of je me al voor het aanvoer. Ik hoorde namelijk net methaan. Kunnen jullie niet die boeren ook helpen? Want die produceren ook een hele hoop methaan. Is dat, kan dat ja, met deze technologie? Of?
Ja, wij zijn altijd weer, zeg maar, de boer moet een verdienmodel hebben om zijn mest eigenlijk zo snel mogelijk uit zijn mestkelder te hebben en dat te gaan vergisten.
Ja, maar dat is even een groot probleem nu, toch?
Dat is best wel een groot probleem. Dat gaat al koud vergisten in die mestkelder. Dan komt ook ammoniak vrij, stikstof vrij, van alle gevolgen van dien. Ja, en dat heeft te maken dat het wegrijden van die mest, dat kost die boer gewoon geld. Het verdienmodel van een boer staat eigenlijk al heel lang onder druk. Dus hij moet een positieve business case krijgen. En dan gaat hij gewoon om. Dus ook daar kunnen we helpen. Wat je wel ziet is dat je dus een gemiddelde boer, je hebt ongeveer 20.000 heb je er in Nederland. Er wordt 5% van het koeienmest wordt vergist. En de rest wordt dus nog niet vergist. Mm-hmm. Dus er is nog enorm potentieel om
meer biogas. Ja, dus meer ook biogas. Daar is 95%, er gebeurt nu niks mee. Dat wordt gewoon afgevoerd.
Wordt afgevoerd, ja. Wat het nadeel is van die boeren is dat ze vaak op locaties zitten wat ver van de bewoonde wereld. Of in ieder geval de dicht bebouwde wereld zit, zeg maar. En ze hebben tussen de 100 en 200 koeien. Ongeveer de meeste.
Mm-hmm. Ja, dus relatief klein.
Relatief klein, ja, ja, om dus het systeem neer te zetten.
Ja, dus je hebt relatief veel boeren op afgelegen plaatsen met een relatief wat beperktere capaciteit, als je het even vanuit stroomoogpunt bekijkt. En die waterschappen, dat zijn een stuk minder en met veel meer capaciteit. Ja, tuurlijk.
Maar het blijft wel een kans voor echt grote boeren om dit te gaan organiseren.
Ja, en wat wij dan heel belangrijk vinden om goed te weten, wat is nou de feedstock die in het kubje gas is gegaan? Want kijk, de feedstock van een waterzuivering is een andere feedstock dan van een boer. Dat moet je gewoon naast elkaar zetten. Dus je klant wil weten, waar komt dit nou vandaan? Ja. Dus waarom betaal ik meer dan het fossiele stukje wat ik normaal zou... als ik gewoon er niet over nadenk, waarom betaal ik daar nou meer voor?
Mm-hmm.
En de ene die zal zeggen, ik wil het alleen van een waterschap hebben. En de ander zegt, ik vind het van een boer vind ik ook prima.
Ja.
Ik heb energie nodig en het moet duurzaam. Nou, dan moet je ook weer die certificering door die hele keten heen, waar we het net ook al over hadden, moet je het nog een keer doen. Alleen dan haal je één component eruit en dat vervang je door de cases van de casus van de boer. En dan kan je vervolgens precies uitrekenen wat de CO2-impact is van het systeem.
Maar dus eigenlijk de koeienpoep, als we zo zeggen, dat is net zo goed als materiaal, als brandstof te gebruiken voor jullie, als wat er bij de waterschappen ligt.
Ja, het is mensenpoep of koeienpoep.
Ja, het is methaan. Ja, er zit methaan in. Dus
dat is een beetje het verschil.
Oké. Okay.
Hey, jullie ambities en toekomstplannen. Echt hard gegroeid de afgelopen 5 jaar. Mooie projecten.
Waar staan jullie nu misschien? Ja, dat is wel interessant om te weten.
Nou, de eerste 2 jaar hebben we erover gedaan om eigenlijk de hele keten te certificeren en te valideren dat het allemaal werkt.
Mm-hmm.
Nou, we hebben ongeveer 60 partners nodig gehad en echt in alle vormen en maten om het hele systeem te bouwen. We zijn nu 3 jaar dus volledig operationeel aan het draaien en hebben nu 4 tankstations staan door het midden van het land heen. We zijn nu van mening om dat we binnen 2 jaar naar 24 tankstations te gaan. En daarmee hebben we eigenlijk een landelijk dekkend netwerk. Dus dat je elke 50 kilometer een locatie hebt waar wij biogas vandaan kunnen halen.
Kijk,
ik vroeg over ambities, maar dit zijn behoorlijke ambities van 4 naar 24. Dat zijn mooie goede plannen.
Ja, en dat kan ook, want het is allemaal gestandaardiseerde technologie. Dus wij moeten vooral zorgen dat de afzet geregeld is en dat de productie geregeld is. En vervolgens moeten wij spullen bestellen en laten bouwen.
Ja, en ik kan me ook voorstellen dat als je dus op deze manier weet op te schalen, daarmee wordt jullie dienstverlening ook weer beter. Want als je dus om de 50 kilometer zo'n station hebt staan, dan kun je natuurlijk sneller en zo kun je het weer bij de afnemer brengen, zou ik maar zeggen.
Ik kost ook minder uitstoot.
Precies. Ja. Ja.
Dus je wil zo dicht mogelijk bij je eindklant zitten.
Wat heb je nog van ons nodig? Van onze groene zaken. Klanten. Waterschappen en klanten.
Wat wij merken is op het moment dat we zijn emissiearm. Als je het verhaal gaat vertellen, vinden mensen, ja, dit is eigenlijk super logisch.
Ja,
ja. Ik hoor alleen maar, het is dus, allemaal hosanna in mijn hoofd.
Ja, ja, dus en dat is ook allemaal onderbouwd. Dus wij zeggen ook zelf niet van, dit is een duurzaam product. Nee, dat hebben mensen gemeten en gecertificeerd. En dat slimme mensen die daarover nadenken. Wij moeten gewoon zorgen dat het van A naar B gaat, hebben we plat gezegd. Maar ja, wij hebben gewoon, we kunnen alleen fakkelgas reduceren als we dat met z'n allen doen. Dus daar zeg maar een oproep naar wie dit luistert. Is van, ja, ken je iemand die met energietekort zit of met biogasproductie heeft dat en daar een uitdaging in heeft? Ja, laat ze contact met ons opnemen. En dan gaan we kijken of die paden aan elkaar kunnen verbinden.
Ja, en in qua beleid hoor ik ja tussendoor de regels erdoor ook nog zeggen, hè, van dat emissieloos maakt het alsjeblieft niet te heilig. Wees daar wellicht wat pragmatischer in. En ja, wat je volgens mij zei ergens, ik weet niet of het nu net was of in het voorgesprek, maar dat je zei, ja, 99% reductie ten opzichte van diesel, ja, dat lijkt me behoorlijk relevant.
Ja, de vraag is alleen een 10 goed of is een 9,9 ook goed?
Ja.
En soms hoor je nog, 9,9 is niet goed, en we gaan terug naar diesel. Ja, dat vind ik al een hele bijzondere.
Ik vind een 9,9 wel goed.
Ja, dankjewel.
Dat is onze conclusie. Hey, heel erg bedankt dat je het was, Jouwe, bij Groene Zaken.
Graag gedaan.
We gaan het volgen. Ja, iedereen die dit heeft geluisterd, blijf op de hoogte en abonneer je op deze podcast. Alle relevante links naar PowerCrumbs en naar andere bronnen vind je ook in de show notes. Ja, en vergeet ons toch niet even die 5 sterren te geven in je podcast app. En stel ook je vraag, ook aan Jelmer, maar ook vragen die je hebt rondom het verduurzamen van de BV Nederland. Want dan kunnen wij daar weer mooie afleveringen van maken.
Ja, dat is inderdaad wel een goede. Inderdaad, vraag van Jelmer in de show notes op YouTube. Dan zorgen wij dat ze beantwoord worden.
Dankjewel.
Ja, dankjewel.